Ja, en dan zie ik van de regisseur zo'n vingertje. Dan moet ik naar die camera kijken. En dan gaat het hier het team langzaam weer weglopen. En zo gaat het allemaal maar door. Wel mooi om zo'n update te zien, hè? Super gaaf. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een hele goede morgen ook namens mij. Mijn naam is Marco Kelin, voor gasten die misschien ingelogd zijn. Ik ben voorganger van deze prachtige gemeente. En jullie ook allemaal welkom. Leuk om die bekende kopjes weer te zien. Super gaaf. Heerlijk. En dan met zo'n band, wat wil je nog meer, hè? Bedankt, zusters en broeders. Even lekker relaxen nu. En wat Bert in het begin ook al zei, hè, als je vragen hebt naar aanleiding van de verkondiging, of wat je hoort in de liederen, of je wilt iets delen, of een foto, hoe je met elkaar nu bij elkaar bent, maak er gebruik van. Hè? Dus ik zou zeggen, regisseur of wie dat dan ook doet, gooi de telefoonnummer in beeld. En dan kunnen we misschien daar nog met elkaar op ingaan. Inderdaad, zoals Martijn al zei, hebben we dit jaar met Pasen het Paasevangelie gelezen vanuit Johannes, het evangelie van Johannes, Johannes 20. En net voor dat gedeelte, wat hij las net, en daarna focust Johannes nog op twee personen. Daarna op Petrus, dat dacht ik vandaag ook met jullie te gaan doen, maar dat lukte niet. Dat ga ik de volgende keer doen. En daarvoor focust hij op Maria Magdalena. Nou ja, Petrus, die kennen we redelijk goed. Die heeft zelfs een brief geschreven en die komt vaak terug in de evangeliën. Maar wie is nou eigenlijk Maria Magdalena? Ik bedoel, zeg nou zelf, hè? Wat weet jij nou eigenlijk van die Maria? Wat weet je van haar? Nou, Maria kwam uit een Galilees dorp. Magdala, daar heb je hem. Jezus had 7 demonen uit haar uitgedreven, lezen we in de evangeliën. En toen dat gebeurd was, is ze daarna Jezus gaan volgen. En dan helemaal vanuit Galilea, uiteindelijk via naar Jeruzalem toe. En dat deed ze niet alleen. We lezen in de evangelie dat er meer vrouwen waren, en ook mannen natuurlijk, maar ook vrouwen, die Jezus volgden. En zij dienden hem, lezen we Matthäus 27. Wat houdt dat dan in, hè? Nou, zeker niet zoals sommige, ja, ik zal toch zeggen, zieke gasten hebben geopperd. Namelijk dat ze hem met haar lichaam zou hebben gediend. Nou, het evangelie van Thomas en al die andere rubbish. Die gedachte is ergens een spin-off van. Namelijk dat Maria Magdalena in een preek door paus Gregorius in de 6e eeuw werd aangehaald. Maar dat hij in haar dezelfde vrouw zag als de vrouw van, zeg maar, lichte zeden. Die Jezus voeten waste met haar tranen in Lucas 7. En dus werd Maria Magdalena vanaf die tijd, vooral ook in de kunst, als, zeg maar, berouwvolle zondaar geschetst. Zoals hier bijvoorbeeld door Gerard Douw. Nou, best wat mensen denken dat Maria Magdalena een besproken achtergrond had, zeg maar. Dus dat ze als prostituee geleefd zou hebben. Misschien steunde ze Jezus dus wel met het geld wat ze daarmee verdiend had, hè? Stel je voor. Maar daar is, en zoals de meeste commentaren ook heel terecht zeggen, totaal geen enkel argument voor te geven eigenlijk. Ik denk dat we ons beeld van Maria Magdalena moeten bijstellen. Toen ik de preek voordeed aan Rut, dacht zij ook als eerst, ja, dat was toch iets met haar, weet je wel, dat. Maar net als andere vrouwen diende Maria Magdalena de Heer Jezus met het geld wat zij had. Ze ondersteunde zijn bediening dus financieel. En in dat kader heeft Jan Skorel in dezelfde eeuw haar veel realistischer geschetst. En mensen, weet je, misschien zit alleen daar al een soort les voor ons. Dat ons beeld en ons oordeel van anderen soms heel onjuist kan zijn. En dat het misschien wel meer zegt over ons, hoe wij erin staan, dan over waar het over gaat. Maar goed, zoals gezegd kwam Maria uit Magdala. En dat is een dorp aan de westoever van het meer van Galilea. Waarschijnlijk zo genoemd vanwege de grote wachttoren die er midden in het dorp of stadje, hoe je het ook wil noemen, stond. En die stond er niet als een of andere toeristische trekpleister of zo. Nee, Magdala was een rijk stadje. En stond bekend vanwege de prachtige stoffen die ze daar verfden, zeg maar een soort batiek. En de hele fijne wol die ze bewerkten en dan verkochten. Er werd heel veel handel gedreven. Er werden schepen gebouwd. Er werd veel gevist. En op een hele speciale manier werd die vis ingepekeld. De Griekse naam voor het dorp verwijst daar dan ook nog naar. En toen ik daar zo mee bezig was, die hebben geld zat, kwam bij mij wat ik vroeger altijd onder de vrienden zei, het Marokkaanse, han du flus beseffen, ze hebben geld zat, die zitten lekker in de wol, zeg maar. En dat gold ook voor deze Maria waarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk had zij dus goed geld verdiend daar in Magdala. En uit het evangelie van Lucas wordt dat eigenlijk ook wel duidelijk als je dat leest. Daar staat dat zij en anderen Jezus dienden, en ik quote, uit hun eigen bezittingen. Dus uit hun eigen geld en goed. Uit de evangelie kun je ook opmaken dat zij op een of andere manier, dat het wel op lijkt alsof ze leiderschapskwaliteiten had. En altijd als die groep genoemd wordt, wordt Maria Magdalena als eerste genoemd. En het lijkt allemaal heel mooi, maar goed. Hey. Zoals destijds voor vrouwen in het algemeen sowieso al gold, was het voor haar ook niet heel veel anders. Ze werd als minder gezien, zelfs als waardeloos, onbetrouwbaar. Ze werd gezien als, ja, als vrouw. En dan wordt ze vervolgens, in ieder geval in de loop van de geschiedenis, door sommigen ook nog eens als een prostituee getypeerd. Kun je nagaan. Maar de Heer Jezus, die reageert heel anders op haar. Hij had haar bevrijd, hè, van die boze geesten. Hij had zich uitgestrekt naar haar, zich bekommerd om haar. En dat had wat met haar gedaan. Het had haar veranderd. En Jezus had haar en haar hulp aanvaard. Revolutionair in die tijd. En na al die tijd en na alles wat ze had meegemaakt toen ze achter Jezus aanging met de rest, stond ze uiteindelijk op Goede Vrijdag daar bij het kruis. Waar op één na de rest van de discipelen allemaal gevlucht waren, zij stond er. En in haar trouw en in haar liefde liep ze toen toch nog mee naar de plek waar ze Jezus zouden gaan begraven. Zij wist dus waar hij begraven was. En zodra het kon, ging ze nog één keer erop uit om geld uit te geven voor Jezus. En had ze een mengsel van specerijen gekocht. En vanaf dat moment duiken wij met elkaar de rest van de geschiedenis in. Dus lees mee. Johannes 20 vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. En toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten, bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. En ze zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt. En ik zal hem weghalen. En Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, betekent meester. Jezus zei tegen haar, hou me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en naar uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Zo. Wauw, mooi hè? Deze Maria van Magdala, overweldigd door verdriet, door vragen, is de eerste die op paasmorgen bij het graf aankomt. Ze is de eerste die terugrent en het de anderen gaat vertellen. En ze is de eerste die die engelen ziet. En bovenal is ze de eerste die Jezus, de opgestane Jezus zelf ziet. En als je de geschiedenis in Johannes 20 leest, dan mogen we ons misschien wel afvragen of de les hier ook niet is dat zij die engelen of die God zien, ontmoeten, dat niet vaak door hun tranen heen doen, door moeilijke omstandigheden heen doen. Het is heel vaak als mensen op zo'n punt staan dat de opgestane Jezus naar hen toekomt en hen verrast met zijn aanwezigheid, met zijn liefde. En als je dan verder leest, dan gebeurt er iets opmerkelijks en ook aangrijpends. Tot aan dit moment namelijk heeft Johannes in zijn evangelie haar steeds pertinent omschreven met de Griekse vorm van haar naam. Maria. En dat is de naam waarop ze op straat in Magdala waarschijnlijk bekend stond. Dat is hoe misschien wel de soldaten bij het kruis haar aangesproken zouden hebben. Misschien ook wel de naam die de discipelen tot haar uitgesproken hadden. Maar als ze dan bij Jezus komt, niet wetend hè, dat het Jezus is, en ze het verdriet van haar hart uitstort bij deze tuinman, spreekt hij haar aan met haar echte naam. Haar oude Bijbelse naam. Vanuit het Aramees of het Hebreeuws. Mariam of Miriam. Miriam. De naam die twee betekenissen kan hebben. En beide zijn ze van toepassing op deze Maria van Magdala. Zee van bitterheid. De bittere tranen die ze in haar leven, maar zeker ook hier gehuild heeft. En de tweede betekenis is geliefde. Zoals hier nu op dit moment door Jezus naar haar toe uitgesproken. Dezelfde naam als van zijn moeder. De naam waarmee haar vader haar riep toen ze kleine meid was. En de naam die hier zegt, het is in orde. Ik leef. Ik heb je lief. En jij bent nu mijn boodschapper. Nou, en dat was ze. En hoe? Het is heel lastig voor te stellen, vind je niet? Wat deze ontmoeting met de opgestane Jezus met haar gedaan heeft. Maar ook, en wat betekent dat dan? En vol verwondering, met haar gedachten alle kanten opgaand natuurlijk, snelde ze terug, lezen we, naar de discipelen. De eerste persoon die iedereen vertelt dat Jezus leeft. Ze brengt als eerste de boodschap dat het hart vormt van het christendom. Dat het hart vormt waarom wij hier op dit moment inloggen en aanwezig zijn. Dat als het goed is, het hart vormt van de bodem vormt van de taart van jouw leven. Zij is de apostel voor de apostelen. Die geschiedenis van Maria van Magdala is super indrukwekkend. En misschien voor sommigen van ons ergens ook wel herkenbaar op bepaalde terreinen. Of misschien wel in je eigen leven. Mogelijk besef je nu nog meer dat ook jij met jouw eigen middelen in de gemeente hè, of daarbuiten, de bediening van Jezus ondersteunt daarmee. Of misschien hebben anderen jou, net als bij Maria, verkeerd of negatief ingeschat of afgeschilderd of misschien zelfs behandeld. Of misschien heb je Jezus gediend, net als zij, heb je je helemaal gegeven en kom je op een punt dat je denkt, nou, dat het eigenlijk helemaal voor niks lijkt te zijn geweest. Now what? Of kun je door onverwachte of akelige omstandigheden Jezus ook niet herkennen? Net als zij. Omdat je ogen misschien wel vertroebeld zijn door tranen. Of omdat het gewoon niet lukt buiten je denkkader, je eigen kaders te gaan kijken en denken. Weet je, op het moment dat Maria helemaal ontreddend is, komt de Heer Jezus bij haar en die vraagt aan haar waarom ze huilt. En dan kun je denken dat het een beetje een rare of misschien een beetje ongepaste vraag is. Maar weet je, Jezus stelt hem om Maria tot de kern van haar hart, de kern van haar verdriet te laten komen. En dan stort ze haar hart uit bij die tuinman waarvan ze niet weet dat het Jezus is. Want ze wil, maar ze kan ook niet zonder hem. Je proeft het in die woorden. Zeg maar alsjeblieft waar hij is. En op dat moment van verdriet, van wanhoop, op dat moment noemt Jezus haar naam. Mirjam. Geliefde. En daarmee wordt er iets in haar geraakt, waardoor ze wist met wie ze in gesprek was, nog voordat ze zich omdraaide. Hoopgevend is dat, hè? En ook zo troostrijk, dat ondanks Maria's, maar ook ondanks onze omstandigheden, Jezus ons bij zich roept. En ook houdt. Dat hij heel goed weet hoe kwetsbaar en vol vragen, maar ook soms vol verdriet wij kunnen zitten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, deze geschiedenis laat iets zien van hoe Jezus met jou en mij omgaat. En niet alleen maar hè, als we ons dichtbij hem weten, of als we hem dienen met wie we zijn, maar ook met wat we hebben, is hij bij ons. Maar onthoud dit alsjeblieft heel goed, hij is ook bij je als jij het niet meer ziet zitten. Als je doorheen zit, als je geen uitweg meer ziet, als je zoiets hebt van geef mijn portie maar een fikkie. Jezus komt ons tegemoet, broeder, zuster. En dat herkennen we soms niet eens zo. Herken je dat? Dat de opgestane Jezus je tegemoet komt. Soms. En maar dat doet hij soms heel direct. Door zijn geest in ons hart. Maar dat doet hij regelmatig ook door mensen om je heen. Die dan bewust of vaak onbewust iets doen of iets zeggen wat je hart raakt. En wat je vervolgens weer zicht geeft op Jezus. Die denkt, hey, het zou zelfs door de woorden uit de Bijbel via deze preek kunnen zijn. Dat je geraakt wordt. Dus gemeente, houd je oor, houd je oog, maar vooral houd je hart open voor Jezus. Ik bedoel, hij heeft beloofd bij ons te zijn. Juist ook op momenten dat je dat niet verwacht. Weet je wat het is? Als je dat mag gaan ervaren, hè? In je eigen leven met Jezus. Dat je echt mag ervaren dat je geliefd bent, net als zij. En wat dat dan vervolgens met je hart doet, hoe mooi, hoe hoopgevend dat is. Dan kan het niet anders dan dat je hart daar ook van overstroomt. En dan wil Jezus ook jou, ook mij, ons op weg sturen om te gaan berichten over die opgestane Heer. En als je je afvraagt, hè, of God op die manier wel door jou heen kan werken, want wie ben jij nou, zoals juffrouw Jannie dat ook zei, denk dan eens aan de uitwerking die dat heeft gehad van die eerste berichtgeving door de meest onwaarschijnlijke persoon ever. Wat een uitwerking heeft haar getuigenis gehad. Ook op jou zelfs. Houd dat dan voor ogen. Dus ik zou zeggen, open je oog, open je oor en open je hart voor die ontmoetingen met Jezus. Amen.
So anders lieb, dann sie haben gedacht, wie dies von Menschen bei Okar bleiben, die stehen vor Elkar in Guds Kraft, von Menschen, die werden gehen, dwars durch den Sturm von het Leben. Lehre in der Zeit, dann ist die Zwischau für jou. Gott legt sein Hand auf jou
Ja, het nummer Echte Helden, het nummer van Martijn Buwalda, combinatie met Albert Smelt overigens. Dankjewel, prachtige uitvoering. We zitten hier met Marco voor de inmiddels traditionele nabespreking, ja. Waar we nu na een jaar wel aan gewend zijn eigenlijk. Dankjewel Marco.
Graag gedaan joh.
Je preek over Maria Magdalena.
Ja.
Wat een mens, wat een persoon.
Ja, ik zou wel zeggen, eigenlijk. Wat een topwijf hè.
Ja, dat zijn jouw woorden dan.
Ja, dat zijn ze zeker,
op deze
echt. Wauw, als je er een beetje induikt in de commentaren en als je ziet wat daar geschreven wordt, joh, ik dacht, nou, ik ga ook Petrus erbij pakken. Joh, je kunt wel 20 pekeren over Maria Magdalena.
Ja, zij is de apostel voor de apostelen.
Ja.
Een prachtige uitdrukking is
maar
dat.
Ja, maar ook een heel veelzeggende.
Ja. Ja. Kijk, een van de eerste dingen is, je legt de nadruk ook op hè, dat zij in alles de eerste was.
Ja.
Wat zegt dat ons? Dat juist zij de allereerste is in de verkondiging eigenlijk.
Ja, wat zegt het ons? Ik denk niet dat het per se gaat dat zij als Maria Magdala de eerste is. Maar wel degelijk dat zij als vrouw de eerste is. Ik heb er in andere preken wel eens wat over gezegd. Maar niet iedereen, misschien dat er gasten zijn. Maar een vrouw was in die tijd echt, zoals ik even al zei, eigenlijk niks waard. De Torah kon je beter aan varkens uitleggen dan aan vrouwen, schrijven rabbies in die tijd. Dat is echt verschrikkelijk. Zeker aan het eind van de intertestamentaire periode, dus tussen Oude en Nieuwe Testament in, aan het eind wordt de positie van vrouwen steeds moeilijker. Dan wordt de patriarchale samenleving heel erg, niet alleen bij de Joden, ook, overigens ook onder de Romeinen en de Grieken.
Ja.
Maar een vrouw was helemaal niks. En dat is natuurlijk voor de meeste christenen inmiddels een bekend gegeven, dat het getuigenis van een vrouw ook niet waard was. Mocht niet eens getuigen in de rechtbank. Maar dat zegt iets over dat Jezus het wat in mensenogen klein is, zwak, onbetrouwbaar en noem het allemaal maar op, minder waardig is, dat hij dat gebruikt voor het grootste nieuws ever. Ik bedoel, het kwam er wel even op aan, hè?
Ja.
Dat eeuwige plan van God. En dan komt Jezus, nou daar kun je ook al verwonderd over raken dat God mens wordt en dan zijn hele bediening. Zij heeft er ook dingen van gezien. En dan staat hij op uit de dood. Ik bedoel, en dan, er is nooit iets groters gebeurd in de hele geschiedenis.
En dat wordt door een vrouw.
Door een vrouw wordt dat verkondigd.
Die discipelen gingen wel mee.
Ja, de discipelen gingen mee. Maar die staat ook, je leest dan in een van de evangeliën dat als zij dan dat komt zeggen, zij vonden het, staat er heel zachtjes, lariekoek. Nou, ze vonden het gewoon rubbish. Echt, ze dachten echt van, hey, die is echt koekoek.
Ze gingen
toch maar mee. De Heere God gebruikt een vrouw in dit geval, zwakke mensen, om het evangelie uit te laten dragen. En dat zegt iets over hoe God naar ons kijkt, maar ook dat God dwars door ons heen man, vrouw, rijk, arm, zijn koninkrijk gestalte kan geven. Ja. Dus het mag ook ons bemoedigen.
Ja, ja, wat ik ook prachtig vond, je richtte er echt nadruk ook op de naam, op Maria en Mariam.
Ja.
En ik dacht bij mezelf, ja, wat is het toch geweldig dat je eigenlijk op dat punt je eigen naam mag invullen.
Ja, ja, met een moeilijke term wordt dat wel hermeneutisch pastoraat genoemd. Dat je dus jezelf op een gebalanceerde manier, ja, natuurlijk mag identificeren met personen in de Bijbel. En dat is zeker hier het geval. En je ziet op meerdere momenten dat namen belangrijk zijn. We zullen allemaal een nieuwe naam, ja, krijgen, met een steen met de naam erop, noem het op. Maar hier spreekt hij haar in één keer aan tot de kern van hoe hij naar haar kijkt. Geliefde. Maar dat geldt niet alleen voor haar. Hij noemt in dat stuk, daar heb ik niet eens tijd voor gehad om op in te gaan in de preek. Hij noemt daarna tegen haar, zeg tegen de broeders. Dat is voor het eerst in het Johannesevangelie dat hij ze broeders noemt. Ze waren al vrienden genoemd. Nou, dat is al prachtig natuurlijk als je vriend genoemd wordt door de Heer Jezus. Maar daar noemt hij ze broeders.
Ja.
En dan gaat hij daarop door te zeggen, want jullie vader en mijn vader, jullie God en mijn God. Er blijft een verschil, maar daardoor haalt hij ze ook wel weer heel erg bij elkaar. Nu, door dat ik opgestaan ben, ga ik met jullie als bange discipelen en jij als vrouw, ga ik heel dichtbij met jullie wonen, want de Heilige Geest komt daarna, hè, daar verwijst hij ook naar, ga daarheen. En dat Jezus dan zo met die groep, zo persoonlijk gaat optrekken, wat ze daarvoor echt niet hadden bedacht.
Ja. Lekker even, dat je dat in de nabespreking dan toch even gewoon kunt brengen.
Ja, ja, als we door mogen gaan qua klok, dan heb ik nog wel meer.
Ja. Nou, één vraag nog, een pastorale vraag. Blijkt daar ook, nog even over die namen door, dat het belangrijk is dat je als mens elkaar ook begroet bij de naam, dat je een naam noemt.
Ja, ik zou hem iets anders aankleden.
Mm-hmm.
Het is heel erg belangrijk hoe je een ander aanspreekt. Woorden kunnen natuurlijk heel veel schade aanrichten, ja, maar kunnen ook heel veel mensen opbouwen. Dus als ik tegen jou Bert zeg, of broeder, en dat is een persoonlijk iets, maar als ik tegen jou zeg mafketel, of meer.
Ik verbaas me nergens, maar goed, ga
verder. Nee, dat zal, ja. Maar dat is wat je in de Bijbel ook ziet, hè, van dat mensen wel bij hun naam aangesproken worden, maar dat de Bijbel ook zegt, joh, pas op met wat je zegt. Dus niet als poppsychologie bedoel ik dat, heel populair, maar woorden kunnen zowel opbouwen als afbreken. Dat is heel bekend, dat weten we allemaal, en toch zie je in de praktijk,
ja,
maar ik vind het dan zo mooi in deze geschiedenis, dat als ze echt helemaal denken van, nou, laat maar. En nog steeds hem niet ziet, dat heb ik ook regelmatig in mijn leven, dat Jezus dan soms je zo aanspreekt, misschien bij je naam of via iemand, dat het je echt raakt. En dan bij haar, dat vind ik dan zo mooi, dat zei gisteren nog iemand tegen mij. Hij zei, ja, mooi hè, wat ze dan zegt, Rabuni, meester, zo vertrouwd, wauw, u bent het.
Ja.
En dan gaat het pas beginnen. Hè?
Ja, prachtig, prachtig. Nou. Bedankt Marco. Ja, we hadden nog wel wat vragen kunnen beantwoorden, maar we gaan verder met de dienst. Ja. Kijk, we hebben de nadruk nu gelegd op Maria Magdalena, maar ik ben ook blij uiteraard dat het uit de mond van Jezus komt.
Ja, precies, ja.
En ik vind het mooi dat je je preek eindigde met open je oog, open je oor.
Daar spreek ik nog steeds.
En open je hart voor de ontmoeting met Jezus. Dankjewel Marco. Ja, en dus, ja, we mogen dan wel uitzien naar je vervolg wanneer het over de hartstochtelijke Petrus zal gaan.
Ja, ja, mooi. Maar het gaat zeker tochten in zijn hart.
We gaan zingen met Martijn en de band het lied Vrede van God.